verder aanwezigen, indien het mogelijk is, verzoeken om te gestaan.
Van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We lezen samen uit het woord van God de 90ste psalm. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als zij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Hij overstroomt hen. Ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden. En wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn? En uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt, leer ons alzo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen, keer weder, Heere, tot hoe lang. En het berouwen u over uw knechten, verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen we juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen. Bevestig dat. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Laten wij de versen 8 en 9 van Psalm 103 samen zingen. Tot u zien wij op, Heere, in deze ogenblikken. Nu we samen bij elkaar zijn rondom het woord van uw getuigenis. Dat woord dat eeuwig blijft. Dat woord dat spreekt van het onvergankelijke leven, omdat het getuigt van degene die de levende zaligmaker is, die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. En omdat het om hem gaat in dat woord, hebben we het woord van het eeuwige leven gekregen. En dat mag ook vandaag klinken. Dat mag ook vandaag in dit kerkgebouw gesproken worden, Heere, terwijl hier in ditzelfde kerkgebouw naast de vele levenden die hun plaats in de kerkbank hebben ingenomen, in ons midden zich ook bevindt het levenloze lichaam waarin de ziel van zuster Verhagen jarenlang heeft gehuisd. Haar lichaam is hier achtergebleven, Heere. Nu we geloven dat haar ziel tot Christus haar hoofd is opgenomen. En dat lichaam dat hier op aarde achterblijft, moet verzorgd worden. Dat moet ook begraven worden. Want dat wilt u zo. Stof zijt gij. En tot stof zult ge wederkeren. En van datgene wat dan nu nog van haar rest, en wat nog in de kring van de familie was achtergebleven nadat ze vorige week woensdag ontslapen is, moet ook worden afscheid genomen. En we laten haar straks achter op het kerkhof in de plaats, in het graf dat voor haar gedolven is. Heren, zo is er vandaag vernedering, zo is er smart, zo is er onze schande. Zo is er het oordeel dat altijd maar doorgaat, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. En om al die redenen is er, om al die dingen is er reden tot verdriet. Het is eigenlijk hartverscheurend, Heren, dat de dood altijd maar doorgaat en dat er geen geweer, geen wapen in deze strijd is. Dat we het altijd verliezen. Dat iedereen het verliest. Hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde mogen zijn geweest. En hoe lang zijn leven is geweest. En hoeveel levensdagen ge hem of haar had te willen geven. Altijd moeten we het verliezen. We zijn stof. We zijn vlees. En we vergaan. En verder komen wij eigenlijk niet, Heren. Met alles wat we al bereikt hebben in via wetenschap en kennis en kunde, hebben we nog nooit iets meer bereikt dan de dood. Dat hebben we gepresteerd toen we zondaren werden. We hebben de dood binnengehaald en we kunnen hem nooit meer buitensluiten. Heren, onze onmacht, onze onmogelijkheid, onze ellendigheid wordt vandaag ook getekend in het levenloze lichaam en in de gesloten kist en in het graf, waar straks dat lichaam neergelaten wordt. Dat mogen we ook niet vergeten. Daar mogen we ook niet luchthartig overheen leven. Dat zal ook de werkelijkheid moeten zien zijn die we onder ogen zien vandaag. Maar gelukkig is er meer, o God. Want gij gaf meer. En als wij dan niet verder konden komen dan de dood, dan bent u wel verder gekomen, dan hebt u, Heer Jezus Christus, toch de dood overwonnen. En dan zal de dood straks toch het onderspit delven, omdat de laatste vijand die teniet gedaan wordt, de dood zelf zal zijn. En intussen gaat u verder met uw werk. En intussen maakt u mensen ook van geestelijk dood, geestelijk levend. En intussen brengt u ze toe en vergadert u ze met uw hand. En dat zijn dingen die in het leven van haar die gestorven is niet onbekend zijn geweest. Daar was ze zelf bij en daar heeft ze zelf ervaring van mogen hebben. En daar heeft ze van mogen spreken. Heren, dat ligt er ook. En daar danken we u voor. En met name ook voor het woord dat vandaag nog geldt. En dat vandaag nog verkondigd mag worden. En voor die zaligmaker die de dood al lang achter zich heeft en die niet meer sterven zal. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Die zaligmaker die het leven ook schenkt door de dood heen aan alle die hem mogen toebehoren, voor wie hij de dood is ingegaan. Als we over hem mogen spreken vanmiddag, Heere, geef ons dan bijzonder ook oog voor hem en voor zijn werk en voor de realiteit die hij tot stand gebracht heeft en voor het heil dat hij vandaag aanbiedt. O Heere, wees in ons midden en gedenk ons in uw genade en in uw barmhartigheid. En geef het ons allen. Geef het bijzonder ook, ja heel bijzonder aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Ook de kinderen die hier niet zijn, de kleinkinderen die hier niet zijn kunnen vanwege verblijf in het buitenland. Wilt u ze allen genadig zijn. En als ze in de geest met ons mee leven en hier aanwezig zijn, Heere, geef dan ook hen alles wat zij nodig hebben om uit dit sterven ook winst te ontvangen. Geef dat hier aan heel de familie. Geef dat ook aan de enige zuster van de overledene die nog in leven is. Heere, gedenk ze allen in uw genade. En laat tot een ieder van ons het woord van u de Heere met kracht en met overtuiging en met overreding mogen komen. En dat we er inderdaad door overreed mogen worden. Om Jezus wil. Amen. Ik denk met u een ogenblik na over een opmerkelijk woord dat we op een opmerkelijke plaats in het woord van God vinden. In het 50ste hoofdstuk van het boek Jeremia. Midden in een heel lang hoofdstuk dat trouwens ook nog weer door een volgend hoofdstuk gevolgd wordt, waarin het allemaal over oordelen gaat. Gods oordeelsprofetie over Babel. Het hele 50ste hoofdstuk gaat erover. Het 51ste hoofdstuk, dat nog een stuk langer is dan het 50ste, gaat er eveneens over. En te midden van die dingen die als een geweldige dreiging door de Heere gesproken worden aan het adres van de wereldmacht van die tijd, Babylon, staat daar dat woord in vers 34. Maar hun verlosser is sterk. Heere der heerscharen is zijn naam. We moeten die woorden even in het allernaaste verband waarin ze staan lezen. En daarom begin ik met de lezing even bij vers 33. Zo zegt de Heere der heerscharen. De kinderen Israëls en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest. En alle die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden. Ze hebben hen geweigerd los te laten. Maar hun verlosser is sterk. Heere der heerscharen is zijn naam. Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat hij het land in rust brengen. Maar de inwoners van Babel beroeren. Hun verlosser is sterk en dat moet ook wel. Want zal het volk van ballingen verlost worden, dan moet het en dan kan het alleen door een sterke verlosser. Want dat volk is er diep ellendig aan toe. Dat volk wordt gevangen gehouden. Dat is verdrukt geweest. Dat is uitgebuit. Dat is vastgehouden. In vaste greep van de Babyloniërs. En als ze al probeerden langs welke weg dan ook zich te bevrijden, dan bleek het een onmogelijkheid te zijn. Want die Babyloniërs weigerden hen los te laten. Een woord dat op de situatie van toen heel duidelijk betrekking heeft. Jeremia leefde in de dagen van de ballingschap. Hij had het volk weg zien voeren. Maar God had hem tevoren ook al gezegd dat er aan die ballingschap een eind zou komen. Jaren later. Hij heeft het zelf niet meer meegemaakt. Maar hij heeft er wel van gesproken en hij heeft er ook bij geleefd. En hij heeft het keer op keer mogen doorgeven. En hij heeft ook geweten toen hij midden in dat 50ste hoofdstuk waarin het oordeel over Babel werd aangekondigd, wist dat een van de redenen die God had om met Babel te gaan afrekenen, was dat hij zijn belofte zou gaan vervullen en dat hij zijn volk zou gaan bevrijden. Maar dat kon alleen als die verlosser van dat volk een machtige, een sterke verlosser is. Maar niet alleen geloof ik dat we dit woord mogen lezen in de historische context van toen over een volk in ballingschap, namelijk Israël samen met Juda, overheerst door een vijandige macht, Babylon. Niet alleen heeft deze profetie historische betekenis en is de vervulling van die profetie uitgekomen en ook compleet geworden toen de Heere zijn volk inderdaad een aantal jaren later naar het land der belofte heeft doen terugkeren. Ik denk dat we zeggen mogen, op grond van het feit dat we hier de woorden van de eeuwige God hebben, dat we de woorden hebben die ook vandaag nog betekenis hebben, en niet alleen maar historische, maar ook heilshistorische betekenis en heilsordelijke betekenis. Ik geloof dat we mogen zeggen dat we in dat volk van Israël de kerk ook van alle tijden mogen zien, zoals we in Babylon, denkt u maar aan een van de paar van de hoofdstukken in het boek Openbaring, ook mogen zien de aanduiding van al die goddeloze wereldmachten die er zijn geweest en die er nog zijn en die er nog zullen zijn, waarin alles samengebald wordt wat vijandschap tegen God uitleeft en waar de kerk des Heren ook de schade van ondervindt. Babylon, de verdrukkende macht van de wereld, waarachter de hel zit, de boze, de Satan met al zijn trawanten, en daartegenover dat in zichzelf machteloze en zwakke en hulpeloze en uitzichtloze volk van God, zonder enig perspectief. Want zo is de situatie van een mens, niet waar, zoals vers 33 aangeeft. Wij hebben die vijanden, zoals onze catechismus aangeeft, de drie doodvijanden, die nooit ophouden ons aan te vechten. De wereld, de duivel, ons eigen vlees. En dan komt daar nog de dood bij, die de laatste vijand wordt genoemd. Kent u die vijanden ook persoonlijk? Zijn het ook uw vijanden? De wereld, de duivel en ons eigen vlees. Van nature hebben we er helemaal geen erg in dat dat vijanden zijn. We voelen ons helemaal niet gevangen. We zitten naar onze eigen inbeelding helemaal niet in een gevangenis. We zijn vrij. En daarom dat dat vijanden zijn, dat dringt nooit tot ons door. Daar heeft de mens zo helemaal geen erg in. Maar als God onze ogen voor de werkelijkheid opent, en we gaan de dingen zien zoals God ze in zijn woord zegt dat ze zijn, en we gaan ontdekken dat wij slaven van de zonde zijn, dat wij geknecht worden door de macht van de zonde, dat de duivel met ons doet wat hij wil, dat we doen ook de wil van de boze, de wil des vleeses, de wil der gedachten. En dat we eigenlijk, en dat maakt het eigenlijk nog hopelozer, ook nog een keer een vijand van onszelf zijn, omdat wij binnen in ons een stuk verdorvenheid meebrengen en meedragen, waardoor het ons nog absoluut onmogelijk is om het goede te doen en te volbrengen ook. Zelfs als de keus in ons hart ligt om de Here te dienen, dan moet je nog zeggen, dan is het volbrengen er niet bij. En dat zit in ons eigen verdorven bestaan, ons eigen boze vlees. En die houden niet op ons aan te vechten, die houden niet op te doen wat daar in het woord van God aangaande Israël en Juda van die dagen gezegd wordt. Ze zijn verdrukt geweest, ze zijn gevangen gehouden. En ze zijn geweigerd losgelaten te worden. En als de Heere nou met zijn genade in een mensenleven ingekomen is, dan is er een hoop veranderd. Maar dan is er ook nog een hoop hetzelfde gebleven. En zolang deze wereld bestaat en zolang een mens, al mag hij door genade een kind van God zijn, leeft. En zolang als hij hier op aarde nog niet het lichaam der zonde heeft afgelegd, zal hij keer op keer ondervinden wat hier van Israël en van Juda gezegd wordt. Dan houden die doodvijanden inderdaad niet op ons aan te vechten. En dan is daar ook dat eigen vlees. En dan is daar altijd maar die wereld. En dan is daar altijd maar de duivel, de zonde. En bij de een is het dan misschien de wereld die hem iedere keer weer verleidt en verlokt, omdat die wereld er soms zo mooi en aantrekkelijk en aanlokkelijk uitziet. Bij de ander is het een bepaalde zonde die hem iedere keer weer als het ware een strik spant en hij ontloopt die strik niet, maar is iedere keer weer gevangen. En bij een derde is het weer zijn boze bestaan, waardoor hij in het stuk van de heiligmaking ook geen centimeter opschiet. En iedere keer weer een stuk achteruit gaat. En iedere keer weer in ellendigheid en in armoede zijn verdorvenheid voor God moet beleiden en tegenover mensen ook moet uitspreken. Ik heb het weer verkeerd gedaan. En vaak is het een combinatie van al die dingen samen. En dan wordt de nood beleefd bij tijden. En dan voelt zo'n mensenkind zich schuldig. Maar Babylon blijft Babylon. En wij zijn nooit sterk. En daar komt nog vlees en wereld bij. En hoe wordt het nou anders? Wordt het ooit anders? Het wordt alleen maar anders als God ingrijpt. Als hij gaat doen wat hij beloofd heeft dat hij zou doen. Wat hij beloofd heeft dat hij met Israël zou doen. Wat hij beloofd heeft dat hij met heel zijn volk zou doen. Als hij hun twistzaak gaat twisten. Als hij hun zaak tot zijn zaak gaat maken. Dan gaat hij het land tot rust brengen. Dan gaat hij vrede bewerken. Wat kunnen we daar nou op aan? Kon Israël in die dagen daar nou op aan? En kan een mensenkind ook in de geestelijke benauwing en in de geestelijke worsteling en in de duisternissen en de bestrijdingen waarin hij verkeert, kan zo'n mens er nou op aan dat het een keer anders gaat worden? Ja. Ja, want de Heere is verlosser. En die verlosser is sterk. En dat hij sterk is, blijkt uit die naam. Heere der Heerscharen. Hij wordt hun verlosser genoemd. Eigenlijk moet u die eerste drie letters er maar aflaten. Want hier is het Hebreeuwse woord goel. Hij is de losser. Zoals hij op andere plaatsen in de Bijbel ook wel genoemd wordt. Jesaja 41, 17, 47, 4. Daar wordt ook van verlosser gesproken. Maar eigenlijk moet je daar lezen. Hun losser is sterk. Wat is een goel? Wat is een losser? Dat is een vriend. Dat is een advocaat. Dat is een wreker. Dat is een verlosser. Volgens Leviticus 25, 25 was het de taak van een familielid, van een naastbestaande, om een in armoede terechtgekomen en door onrecht uitgemergeld familielid te hulp te komen. En hij moest zo zijn goel zijn, zijn losser, die verplicht was, door de wet verplicht was, verlossing te bewerken, onrecht te wreken. Als hij zijn bezittingen was kwijtgeraakt, dan was het de taak van de goel om ervoor te zorgen dat die bezittingen terugkwamen. En dan moest die goel desnoods met zijn eigen geld de bezittingen terugkopen. U kent de geschiedenis van het boek Rut. Boaz was van Naomi, eigenlijk van de man van Naomi, zo'n bloedvriend. Zo'n naast familielid. En het was zijn taak om het bezit van Naomi, van Elimelech, haar man, terug te brengen, zodat zij er weer in zou delen. En hij heeft het gedaan, u kent de geschiedenis. De Goël was bij de wet verplicht voor zijn familieleden in te staan. En u zegt, God, dat hij de Goël van zijn volk is. Dat wil zeggen dat God zich, als hij zich zo noemt, wettelijk verplicht om zijn familieleden te hulp te komen. Om die in armoede en ellende terechtgekomen mensenkinderen te helpen. Maar God is toch geen familie van ons? Ja, behalve als hij een relatie met zo'n mens aangaat. Als hij vader van zo'n zondaar wordt. En zeker ook als de Heer Jezus menselijk vlees en bloed aanneemt en ons in alle dingen gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. De Heer zegt immers van zijn volk Israël, en dat is dan in die historische context van toen van belang, het volk dat nabij hem is. Het volk dat hem, zeg het dan maar zo, na aan zijn hart ligt. En God neemt als Goël op zich, en dat is de achtergrond, mee ook de achtergrond van de komst van de Heer Jezus in dit vlees. God neemt op zich de verplichting om zijn volk dat in ellende geraakt is, dat al zijn bezittingen kwijt is, dat zijn eer kwijt is, dat zijn naam kwijt is, dat zijn kracht kwijt is, dat alles verspeeld heeft. God neemt op zich de verplichting om zo iemand in eer te herstellen, in zijn bezittingen te herstellen, verlossing te geven. En dat is het wat de Heer Jezus nou met name kwam doen. En als het dan met zijn eigen geld betaald moest worden, om die zondaar, die verloren mens, weer in het bezit terug te brengen, dan zal de Heer Jezus zijn ziel geven. Als een losprijs voor velen. Gelukkig zo'n Israëliet die een Goël heeft. Want als je er nou geen hebt, dan is het een hopeloze zaak. Een gelukkige mens die een Goël heeft. Die hem zo na aan het hart, die zondaar zo na aan zijn hart doet liggen. Dat hij er alles voor over heeft om die verloren, ellendige mens te redden. Maar dan kun je nog zeggen, kan die Goël het dan wel? Hij mag het misschien willen. Hij mag er misschien een hart voor hebben. Hij mag misschien vervuld zijn met zoveel barmhartigheid dat hij er alles voor over heeft. Maar zal het hem lukken? Is hij machtig genoeg? Is hij sterk genoeg? Vreest u maar niet. Hun Goël is sterk. Want hij is de Heere der heerscharen. En hij kan met zijn heerscharen de heerscharen van Babel wel aan. En hij kan met zijn heerscharen en met zijn almacht al de geestelijke vijanden wel aan. O, gelukkig is hij sterk, zo sterk, dat er echt verwachting mag wezen. Zo sterk dat onze zwakheid ons toch niet zal doen zinken in het verderf. En dat de macht van de vijanden er toch uiteindelijk niet de oorzaak van kunnen zijn dat een van Gods kinderen uit zijn hand zal kunnen vallen. Zo sterk dat hoe diep de diepte van de ellende ook is en hoe zwaar het kruis van de overgebleven zonde ook kan wezen en hoe ontzaglijk machtig de hel ook kan woeden in een ziel, zo sterk dat op een gegeven ogenblik al die vijanden het moeten opgeven. En dat ook dat eigen verdorven ik de laatste snik geef. En dat ook die laatste vijand een keer teniet gedaan wordt. Daarvoor is macht vereist en die bezit hij. En daarvoor is nog iets vereist. En dat bezit hij ook. Want als zij nu op zichzelf zien, dan zouden zij nog kunnen denken, we hebben het zo ver verzondigd en we zijn zo vaak van de Here afgeweken en we zijn zo vaak een eigen weg gegaan en we zijn zo vaak op een dwaalweg terechtgekomen en we hebben de Here zo vaak moeite gemaakt met onze zonde en we zijn zo menigmaal ontrouw geweest, dat het eigenlijk geen wonder zou zijn als de Here zou zeggen, ik ken u niet meer. Ik heb het nou zo lang met je geprobeerd. En ik heb je nou zoveel genade gegeven. En ik heb je nou zo vaak uitgered. En ik heb je nou zo vaak mijn woord krachtig doen gevoelen en geloven. En ik heb je zo vaak een zegen in mijn huis gegeven. En iedere keer is het weer mis. En iedere keer struikel je weer. Ik geef het op. Zo zouden wij mensen met elkaar doen. En daarom is het bij deze Goël die een hart heeft vol barmhartigheid. Die een arm heeft vol met macht, ook nog iets anders vereist, namelijk dat onze ontrouw, zijn trouw niet teniet doet, die zo getrouw is, dat hij hoe het ook dan zal zijn in het leven van zijn vaak zo ontrouwe kinderen, ze toch vasthoudt. En de werken zijner handen niet laat varen. En dat ziet u, dat zegt de Heer hier ook. Want zijn naam is Heere der Heerschaar. Hij is Jehovah. Hij is ik zal zijn die ik zijn zal. Ik verander niet. En omdat ik niet verander, zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Al heb je ter honderden keren naar gemaakt dat het wel zou zijn dat geverteerd zou worden en dat de vijanden triomferen zouden. Maar omdat ik de Heere niet verander, daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, en dat is nog niet eens de erenaam, dat is de naam van die herinnert aan dat van vroeger, wat zo lang nog overgebleven is. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. En omdat God zich voorgenomen heeft dat te doen, en omdat hij er alle opzichten in staat is om het te doen, als Goël, als de Heere der Heerscharen en als de Heere, daarom gebeurt het ook. En dan komt het land een keer tot rust. En dan blijft er een rust over voor het volk van God. En dan wordt hun twistzaak getwist. En dan is er een borg die het voor hen overneemt. En als zij, net als alle andere mensen, omdat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel voor die troon van het gericht moeten komen, en als zij dan verslag zouden moeten doen van hun leven en verstommen moesten, dan is er één die hun twistzaak twist. En er is er één die het voor hen overneemt. En die het voor hen goed maakt. En die ze welkom heet. En die ze die rust der ziel eeuwig zal schenken. Want hij heeft als de Goël de wet gehandhaafd. Hij heeft als de verlosser de schulden betaalt. Hij heeft alle gerechtigheid volbracht. Hij heeft al de vijanden de mond gestopt. Hij heeft al hun tekortmakingen, tekortkomingen goed gemaakt. Hij heeft al hun overgebleven zonden weggedaan. Hij zal ze nooit uit het graf meer ophalen. En hij is met zijn volkomen gerechtigheid genoegzame borg dat zij eeuwig God mogen dienen in zijn heilige tempel. En dan is de dood straks ook nog teniet gedaan. En dan mogen ze rusten van hun werken. En dat is door genade het deel van haar die jullie als familie nu gaan uitdragen. Amen. We zingen Psalm 3, de versen 2 en 4. der Heerscharen. En daarin en nergens anders in ligt de zaligheid van uw kerk gegarandeerd. U bent dat volk zo nabij gekomen, Heere, dat u been van hun been zijt geworden en vlees van hun vlees. En u hebt een hart vol barmhartigheid voor de ellendigen en dat zijn ze in zichzelf. En u hebt een machtige arm en niets kan u wederstaan. En al uw vijanden moeten het een keer gewonnen geven. En u bent de getrouwe, de Heere. En zij zullen. En u maakt ze tenslotte ook nog een keer gewillig. En u wint ze voor uw weg in. En u staat voor hen in. Ook als mensen elkaar niet meer bereiken kunnen. Ook als de contacten hier op aarde verbroken worden door een ernstige ziekte. En ook als de dood komt. En er helemaal geen contact meer overblijft. Dan zijt gij het, Heere, die dat volk dat nabij u is nooit begeeft en nooit verlaat. En u bent erbij, ook als ze door het dal van de schaduw des doods en door de Jordaan van de dood gaan. We danken u voor die wetenschap die vast ligt in het getuigenis dat ge gegeven hebt. Het onvergankelijke en onveranderlijke woord van u, de levende God. En we danken u er ook voor, Heere, dat er in het leven van haar die heen gegaan is, duidelijke getuigenissen lagen van dat werk van u. En dat dient ter navolging. Haar fouten en gebreken en haar overgebleven zonden niet. Die mogen we ook vergeten. Want u vergeet ze. U werpt ze achter uw rug. En u gedenkt ze niet meer. En dan past het ons ook niet om er nog aan te denken. Maar om over te houden datgene wat van u is en wat gebleven is en wat eeuwig zal zijn. Heere, geef in de harten van de kinderen, in de harten van de kleinkinderen en achterkleinkinderen ook al, dat genadewerk van u, dat ook in haar was. En geef dat zij die dingen die haar, die hen herinneren aan uw werk, aan uw genade, aan de kracht van uw getuigenis, dat ze die dingen zich herinneren blijven en dat ze die dingen ook zullen navolgen, want uw trouw rust zelfs op het late nageslacht, als dat uw verbond maar niet zal schenden en ook van uw wet niet afkerig de oren zal wenden. Heere, wij bidden van u, geef dat dat woord van u zijn werk mag doen. En als we nu naar het kerkhof gaan, gaat u dan mee en weest u daar dan bij. En geeft dat er ook bij het open graf een getuigenis van uw genade zal mogen uitgaan. We danken u voor al de zegeningen die u in deze vrouw hebt gegeven. Als vrouw in de jaren van haar huwelijk, als moeder van haar kinderen, als grootmoeder en in welke andere relatie ze ook gestaan heeft, in familiekring of in de wijdere kring van kennissen en vrienden. We danken u ervoor, Heere, dat u haar gegeven hebt aan zoveel en dat er ook wat die dingen betreft nog herinneringen achterblijven. Maar bijzonder erkennen wij uw goedheid en uw genade die ge verheerlijkt in een mens zwak, machteloos, hopeloos, uitzichtloos in zichzelf, gevangen gehouden, nooit kans op vrijheid. Heere, leer ons zien dat dat ons beeld is, dat dat onze realiteit is, omdat wij allemaal, zonder uitzondering, stuk voor stuk, jong en oud, het wonder mogen gaan zien, maar hun goel is sterk. En dat we u allemaal zo mogen kennen, o God. Om Jezus wil. Amen.
familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgeleid, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik de kleinkinderen wederom verzoeken plaats te nemen naast de kist, indien het mogelijk is om te gestaan. Het is de bedoeling, indien het mogelijk is, na de volgauto's lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Allereerst in de eerste volgauto Mathilde en Jurgen en tante Riek. En echtgenote en oudling Driesje. In de eerste auto ook mevrouw Blok, vroegen wij. Dan aansluitend lopend de kinderen en kleinkinderen. Verdere leden van de kerkraad. Ik lief ook alle andere familieleden en aanwezigen, indien het mogelijk is, zich lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten.
Cornelia Verhagen, geboren goed gebuur in de leeftijd van 86 jaar. Uit dit aardse leven weg te nemen zijn wij er nu alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het is nu de bedoeling het woord te geven aan de schoonzoon van de overledene, de heer dominee J. Kiviet.
Lieve zussen en broers, neven en nichten, tante en alle aanwezigen. Zo hebben we moeder, oma, begraven. En het is ook nu weer wat we altijd doen wanneer we bij een graf staan. Dan zien we naar beneden. En dat is reëel. Want van de levende God opnieuw mogen horen. En ik denk dat we er vanmiddag maar mee moeten volstaan. Met te luisteren naar de woorden van de Heere. Die God die al eerder vanmiddag tot ons sprak, in het aangrijpende woord dat in de kerk tot ons kwam. Ik lees met u een gedeelte uit het getuigenis van de apostel Paulus, zoals hij het geschreven heeft aan de Korintiërs. En dan spreekt hij allereerst over zichzelf. Want, zo schrijft hij, wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel, en dat betekent van deze tent, van deze kwetsbare tent die zomaar opgerold wordt, dat zo ons huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand van zijn geest gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Here. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Daarom zijn we ook zeer begeerig. Het zij inwonende, het zij uitwonende. Om hem wel behagelijk te zijn. Zo spreekt de apostel over zichzelf, over de hoop die hij had toen hij nog woning had in deze tent, maar hij wist van het gebouw Gods dat hem bereid was, de woningen die Christus Jezus voor de zijnen bereid heeft, waarvan we mogen weten dat ook onze moeder daar nu zijn mag, bij haar Here. Maar dan is het bij dezezelfde gelegenheid dat hetzelfde woord ook ons, zoals we vanmiddag rondom dit geopende graf staan, ons erbij betrekt. En het woord van de Heere, het ziet ons als het ware aan. En het wil ons het hart aanspreken. En het wil ons heel persoonlijk betrekken bij deze werkelijkheid. Want in de weg van moeder, sterfelijk mens die ze was, is ook onze weg getekend. Want wij allen, wij allen, zoals we hier staan, één voor één, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En wat is het motief van de apostel Paulus om dit onder de inspiratie van de Heilige Geest zo nadrukkelijk te spreken en te prediken en ook vanmiddag tot ons? Wij dan, wetende de schrik des Heren, wetende hoezeer de Here te vrezen is, omdat hij een heilig God is, bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God ook vanmiddag door ons baden, laat u met God verzoenen. Want Christus, die geen zonde gekend heeft, die is door zijn goddelijke Vader tot zonde gemaakt. Opdat wij, oh wat een wonder, opdat wij zouden worden door genade, rechtvaardigheid Gods in hem. Dit is de hoop van Gods kerk. En het is ook het geloof van al degenen die met de apostelen even dierbaar geloof ontvangen hebben. En van dat geloof doen we belijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen.
Namens de familie zal de zoon van de overledene heer Ab Verhagen nog een enkel woord van dank trachten te spreken.
Lieve familie en vrienden, het doet ons heel goed dat u met zoveel vandaag hier aanwezig bent. Dat troost ons zeer. We danken u daar hartelijk voor. Verder bedanken we ook allen die de laatste maanden tijdens moeders verblijf in het ziekenhuis zo intens met haar hebben meegeleefd. Dat is ons tot grote steun geweest. We danken dominee de Butter voor de pastorale bezoeken tijdens haar ziekte en de begeleiding van ons rond het sterven. Ook hartelijk dank voor het leiden van de rouwdienst. We danken de heer Kiviet die als organist de rouwdienst heeft begeleid. De heer van der Slik bedankt voor de correcte verzorging van de begrafenis. We hebben dit als kinderen zeer gewaardeerd. 28 december 2002 was een gedenkwaardige dag. We hadden moeder toen nog in ons midden, tijdens het 30-jarig huwelijksjubileum van drie van onze zusters en zwagers. Ze was heel rustig en blij. Toch had ze diezelfde week gesproken van haar naderende einde. En ze had alles uit handen gegeven. Ieder van ons weet wat dat voor haar betekende. De dag na deze werd moeder getroffen door een ernstig herseninfarct. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis van Derksland. Hier werd ze op een zeer liefdevolle manier verpleegd. We zijn daar erg dankbaar voor. Op woensdag 5 maart is moeder in het ziekenhuis ontslapen. Moeder had graag mensen om zich heen. Iedereen was altijd welkom. De sleutel van de voordeur zat er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan de buitenkant in. Dit tekent haar vertrouwen en haar zeldzame gastvrijheid. Wie het ook was, je kon altijd bij haar terecht. De tafel stond bij wijze van spreken altijd aangericht. We denken ook aan haar ijver. In Spreuken 31 staat, ze staat op als het nog nacht is en geeft haar huis spijzen. Ze beschouwt de gangen van haar huis en het brood der luiheid eet zij niet. Zo is ze ons tot een voorbeeld geweest. Dan denken we ook aan haar milddadigheid en barmhartigheid. In datzelfde hoofdstuk staat, zij breidt haar handpalm uit tot de ellendige en ze steekt de handen uit tot de nooddruftige. Ze had medelijden met de armen en behoeftigen in deze wereld, dichtbij en ver weg. Ze gaf graag en groot. We denken dan ook terug aan vroeger, toen wij nog klein waren. We waren niet rijk, maar als er eens iets extra's was, moesten wij soms het hele dorp rond om aan deze en gene mede te delen van onze overvloed. Ze had een groot hart. Ze had ook een grote liefde voor de klein- en achterkleinkinderen. Wat is dat nog gebleken in het ziekenhuis? Wat was ze blij als ze hen hoorde en zag. Ten laatste, dan denken we aan haar als een vrouw die altijd als ze alleen was bezig was in de dingen van Gods koninkrijk. Het woord van God had haar grote liefde. Ze leefde met de psalmen. Ze kende ze bijna allemaal uit haar hoofd. Ook de allermoeilijkste en meest onbekende. En wat heeft ze veel gelezen. Ze las graag en veel in de oudvaders. En ze schuwde geen grote en geleerde werken. Ze onderzocht de schriften. En wat heeft ze tot het laatst van haar leven, toen het lezen moeilijker werd door de staar, met veel genoegen geluisterd naar de kerktelefoon. Wat zag ze altijd weer uit naar de zondag. En wat was het merkbaar en soms hoorbaar als het woord haar hart geraakt had. Zo staren we haar na met liefde en weemoed. Maar we gunnen haar de rust die er overblijft voor Gods volk. Want haar verlosser en koning heeft alle tranen, en wat zijn er veel geweest, vanwege schuld en zonde van haar ogen afgewist. Moeder wilde dat we bij haar graf Psalm 89 vers 8 zouden zingen. Dat zullen we nu samen doen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven.
Gij.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, en wie u dat nog niet heeft gedaan, in de zaal achter de kerk de familie alsnog met dit verlies te condoleren en zal u allen koffie worden aangeboden.
Ik wil met u lezen uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 55. O alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij. En eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen, omdat om de Heere uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en derwaarts niet weerkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat ze voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam. Tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Laten wij samen nog een keer de Heere zoeken en hem danken en bidden. Heere, we willen nogmaals tot u komen voordat we straks ook weer uit elkaar gaan. En voordat ieder zo zijn eigen weg weer gaat, nog een keer tot u komen, Heere, met elkaar, om uw naam te danken voor al het goede dat u ons ook vandaag nog weer hebt gegeven, voor de orde waarin alles mocht gebeuren, voor de rust die er was. Het hoefde allemaal niet gehaast en gejaagd te gebeuren, Heere. En de weersomstandigheden lieten het ons ook toe om rustig een poosje daar op dat kerkhof te blijven. En daar naar uw woord te luisteren en een woord van gedachtenis aan de overledenen te horen. We danken u voor de krachten die u daar ook voor gegeven hebt en voor de orde die in al die dingen ook mocht zijn. Laat het alles nu ook, als we het allemaal nog eens overzien, ons echt tot ootmoedige dankbaarheid mogen stemmen. Met name ook het feit dat we hier vandaag niet hoeven te treuren zoals die mensen treuren die geen hoop hebben. En die zijn er zoveel. Of ze het weten of niet, of ze het willen weten of niet. Maar in ieder geval, Heren, wij mochten bij de dood bepaald worden. Terwijl tegelijkertijd, en dat overheerste, toch ook de dood en de doodsbericht weer het woord van het leven heeft mogen klinken. Heilig dat aan ons aller hart. En nu kwam zojuist nog een keer de nodiging. Nu werd zojuist nog een keer gehoord dat we welkom zijn bij u, als we ons tot u wenden. En zojuist hebben we nog een keer het dringende appel kunnen horen. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. En we weten dat dat vandaag is, Heere. Overmorgen zegt uw woord zo weinig en over overmorgen nog minder. Maar we weten dat wel vandaag de dag der zaligheid is. En zo zegt u het, zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhardt u niet, maar laat u leiden. Mogen we ook die stem verstaan. En mogen we ook die woorden van u tot ons laten doordringen. En wilt gegeven dat ze vrucht dragen in ons aller leven. Opdat in ons leven ook werkelijkheid zal mogen zijn of worden. Wat in dat laatste vers van dat hoofdstuk tot ons kwam. Als u belooft dat voor een doorn een dennenboom op zal gaan. en voor een distel een myrteboom. En dorens en distels, dat zijn we van onszelf. Maar u kunt dat in uw almacht en in uw genade zodanig veranderen, dat u zich daar nu juist een naam mee maakt. Een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. O God, doe het in ons aller leven. En zegen zo uw woord. En geef ook kracht en hulp en troost en bijstand aan de kinderen die straks hun eigen weg weer gaan, maar die geen ouderlijk huis meer hebben. Geef dat ze in alle opzichten maar ondervinden mogen dat u hun helper zijt. En dat ze in uw kracht ook verder mogen. En dat ze in uw kracht ook het verlies kunnen en mogen verwerken. En dat geef u dat ook aan de kleinkinderen. Heren, ze hebben een oma gehad die toch ook voor haar nageslacht zorg had. En die toch ook dat hele nageslacht tot de achterkleinkinderen toe in haar hart had. En die er ongetwijfeld ook heel wat keren voor gebeden heeft. Verhoor die gebeden. En geef dat uw gunst ook op het late nakroost mag rusten. Zegen ons zo met uw genade, o Heere, om Jezus wil. Amen.
Mag nu al eerst de kinderen en kleinkinderen verzoeken mij te volgen naar de zaal.